Hebreeën hoofdstuk 10, waar ik lees vanaf vers 5. En waar staat: daarom, komende in de wereld, zegt hij: slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had: slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En er ieder priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had: dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer: ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. En met dit laatste vers zijn we eigenlijk weer terug in de gedachte van vers 1 en 2, in het bijzonder dan vers 2 van Hebreeën 10, waarin bestaat dat als deze offers de mens werkelijk konden heiligen naar het geweten, dan zouden die offers opgehouden hebben gebracht te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. En dan zegt vers 18, waar vergeving van die zonden is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Zodat het idee dat dat offer van Christus maar eenmalig is en niet herhaald moet worden, aan de andere kant bevestigt dat dat offer inderdaad het gestelde resultaat bereikt heeft en inderdaad de mens reinigt van elke zonde. Er is dus vergeving tot stand gekomen, staat er, en dus is er geen offerande meer voor de zonde. Dat is de gedachte waarmee weliswaar aan de ene kant gesteld wordt dat dat offer van Christus eenmalig is, terwijl onder het oude verbond die offers steeds opnieuw gebracht werden, maar aan de andere kant wordt vastgesteld dat het nou eenmaal zo is, omdat de offers van het oude verbond nou eenmaal niet werkten. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is, zo zeg je dat, hè. Ze werkten nou eenmaal niet. En dat offer van het nieuwe verbond, dat eenmalige offer van Christus onder het nieuwe verbond, dat werkt inderdaad wel. Het wordt dan ook een volmaakt offer genoemd, met een uitwerking inderdaad voor de eeuwigheid. En dat wordt vele malen herhaald in deze twee hoofdstukken. Hoofdstuk 9 en daarna natuurlijk in ieder geval de eerste helft van hoofdstuk 10. We hebben trouwens gezien dat de schrijver hier, de apostel, uitgebreid ook verwijst in het bijzonder naar Psalm 40. Hij doet dat hier in vers 5, het gedeelte wat we nu dan weer gelezen hebben. Vanaf vers 5 van Hebreeën 10 verwijst hij naar Psalm 40, want daar staat die uitspraak over: slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En de bijzondere gedachte is dat dus al in Psalm 40 uiteengezet wordt hoe deze oudtestamentische eredienst, of hoe we dat maar noemen, hoe deze oudtestamentische dienst in feite niets anders was dan een heenwijzing naar de dienst zoals die onder en door het nieuwe verbond tot stand zou komen. Niks meer, ook niks minder trouwens. En dat is ook de gedachte zoals die staat in vers 1 van Hebreeën 10. Want daar staat: de wet heeft schaduw der toekomende goederen en niet het beeld zelf der zaken. Of zoals het eerder al stond: de wet heeft een aanleiding tot een betere hoop waardoor wij tot God genaken. Maar dat was al hoofdstuk 7, vers 19 van dezezelfde Hebreeënbrief. Maar het is niet een nieuwe gedachte, niet iets specifieks uit de Hebreeënbrief, ook zeker niet iets specifieks Paulinisch of iets dergelijks. Maar het is gewoon Psalm 40, want daar staat dat al. Vooropgesteld dat wij begrijpen dat Psalm 40 inderdaad spreekt over de Heer Jezus Christus. En dat deze woorden van Psalm 40 ook inderdaad in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. Nou, dienen we dat al lang te weten, want hoe dan ook op vele plaatsen in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat deze uitspraken van de psalmist, meestal David trouwens, maar dat deze uitspraken van de psalmisten van de psalmisten feitelijk uitspraken zijn van uit de mond van de Heer Jezus Christus. Dat zei Petrus al op de Pinksterdag. Ik heb het trouwens vorige week ook gezegd, geloof ik hier. Dus zei Petrus al op de Pinksterdag, en het is wat de apostel Paulus nu natuurlijk ook naar voren brengt, nou ja, aannemen. Maar in ieder geval, hij citeert Psalm 40, want daar staat die uitspraak over: gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, brandoffer en offer voor de zonde, hebt gij niet geëist. Toen sprak ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Waarbij heel de gedachte is dat al wat er gezegd wordt over die oud-testamentische dienst, dat het in feite slechts spreekt over mij, namelijk over de Heer Jezus Christus, die eenmaal in de wereld zou komen om wel degelijk Gods wil te doen, terwijl aan de andere kant deze offers, zoals in het Oude Testament besproken worden, weliswaar door God waren ingesteld, maar niet voldoen aan de wil van God met betrekking tot de reiniging van zonden. Want dat is wat de offers niet konden doen, en daarvoor zijn ze dus ook niet gegeven. Het is ook niet de kwestie van dat God ze gaf in de hoop dat het zou werken, en dat helaas achteraf gebleken is dat het niet werkte enzovoorts. Zo zit het uiteraard niet. Ze werden gegeven als heenwijzing naar Christus. En dat is ook inderdaad wat de psalmist vaststelt. De psalmist van wie Petrus zei dat de man heel goed wist dat hij dat de woorden die hij dichtte als poëet in werkelijkheid via zijn bediening als profeet gelegd werden in de mond van de Heer Jezus. Want hij is degene die zegt: zie, ik kom, in de rol des boeks, of zelfs al in het begin des boeks, is van mij geschreven. Want deze offers zijn allen, hoe dan ook, op een of andere wijze een type van het eenmalige offer van Christus. En we hebben zelfs gezien dat de uitspraak in vers 9 van Psalm 40, namelijk: uw wet is in het midden mijns ingewands, eigenlijk gewoon een verklaring is van de betekenis van de Ark des Verbonds. Want onder het Oude Verbond werd de wet bewaard, de stenen tafel namelijk, in het ingewand, in het inwendige namelijk, van de Ark des Verbonds. Maar het is de Heer Jezus die bij de mond van David in Psalm 40 zegt: zie, uw wet is in het midden mijns ingewands. Dat is een aardige uitspraak, want daarmee wordt regelrecht vastgesteld dat aan de ene kant de Ark des Verbonds een type is van Christus, maar vervolgens dat het in het bijzonder de uitdrukking is van het geloof van Jezus Christus. De gelovige Jezus Christus namelijk, die het woord Gods heeft geschreven in zijn binnenste, in zijn hart, eenvoudig door geloof. Uiteindelijk is er niet veel bijzonders aan. Het is gewoon door geloof, dan betekent het dat het woord niet opgelegd is, maar inderdaad ingeschreven. En met diezelfde gedachte eindigt ook inderdaad dit gedeelte wat we gelezen hebben zojuist uit Hebreeën 10, waar weer geciteerd wordt uit Jeremia 31. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Maar het is de Heer die in Psalm 40 zegt: uw wet is in het midden mijns ingewands, want hij is de eersteling, de eerstgeborene dus ook, maar de eersteling van dat nieuwe verbond waarbij Gods woord, Gods onderwijs, Gods wet in het algemeen geschreven is in het inwendige, namelijk in het hart van de mens. Er staat trouwens nog veel meer, want in Psalm 40 stond ook nog in vers 11: uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten, zodat je maar weer ziet dat dat de bevestiging is van: uw wet is in het midden mijns ingewands. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. En dan vervolgens: uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. En die woorden sluiten eigenlijk het beste aan, in ieder geval bij de woorden van Hebreeën 2, waar woorden van gelijke strekking staan, maar zelfs bij Hebreeën 1, vers 1 gewoon, waar staat dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. En die ons, wel die wij, dat is uiteraard de gemeente, en God spreekt door ons. Inderdaad, door, dan wel in, want zo kan het ook vertaald worden, door of in de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Want dat zijn de woorden dan van Hebreeën 1 vers 1. God spreekt in onze dagen tot ons door de Zoon. En verder werd in Hebreeën 2 onder andere aangehaald dat de Heer zei: ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dat citeer ik nu uit Hebreeën 2 vers 12, maar daar is het geciteerd uit Psalm 22 vers 23. Maar woorden van gelijke strekking lezen we ook hier in Psalm 40. Namelijk, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat God in onze dagen tot ons spreekt in de Zoon. Want waar het om gaat, en we hebben dat vorige keer al vele malen vastgesteld, de bedoeling is dat wij komen niet tot kennis van zonde of tot kennis van onze ellende, maar de bedoeling is dat wij komen tot kennis van Christus. Of nog anders gezegd, samen met de woorden van Hebreeën 10, het is niet de bedoeling dat onze zonden gedacht worden, of dat gedachtenis der zonden geschiet. De bedoeling is dat gedachtenis van Christus geschiet. En wij doen dus dingen niet ter gedachtenis van onze zonden, want dat is niet de bedoeling. Wij doen dingen ter zijner gedachtenis. En de Heer zei ook, doe dit tot mijn gedachtenis, daar gaat het om, hè? Ja. Tekenen waardoor wij aan hem denken, maar aan de andere kant ook woorden waardoor onze gedachten bepaald worden bij Christus en heel de Hebreeënbrief door. In elk geval gebeurt dat ook, want de brief spreekt in wezen over niks anders natuurlijk, hè? Over niemand anders dan de middelaar van het nieuwe verbond, en daarvan afgeleid uiteraard spreekt het over het nieuwe verbond en dus ook een beetje over het oude en dat soort zaken meer, maar in principe spreekt het uiteraard allemaal over Christus, dezelfde over wie de psalmist hier in Psalm 40 uiteraard ook spreekt. Er stond trouwens nog een aardige uitdrukking die in Hebreeën 10 niet eens geciteerd is, die werd zelfs overgeslagen. Dat is namelijk in Psalm 40 vers 7, waar staat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, hetgeen wel geciteerd werd in Hebreeën 10, en daarna staat er, gij hebt mij de oren doorboord, en die uitdrukking wordt overgeslagen in Hebreeën 10. Maar ook die uitspraak is een verwijzing uiteraard naar oudtestamentische instelling. Eigenlijk, de uitdrukking, gij hebt mij de oren doorboord, verwijst naar de instelling waarbij de slaaf, de lijfeigene dus in Israël, waarbij de slaaf in het sabbatjaar, in het zevende jaar, dus na zes jaren, en in het zevende jaar in vrijheid gesteld zou moeten worden. Zo zonder meer, hij zou in vrijheid gesteld moeten worden. Hoewel daar ook aan gedacht wordt dat een slaaf wellicht daar helemaal geen belang bij heeft en zegt, nou, dat ik hoef helemaal niet in vrijheid. Er zijn allerlei redenen voor te bedenken, dus schud ik zo op mijn mouw, hoor, waarom een slaaf niet zou willen bevrijd worden. Nou ja, er zijn genoeg slaven in onze dagen die niet bevrijd willen worden. Slavernij van de zonde. Slavernij van de dood, Hebreeën 2. Daar zijn we van bevrijd. Slavernij van de dood. Slavernij van de wet. Enzovoort. Dat is toch zo? Nou goed, en de Corinthiërs heb ik dat eens nagevraagd. Die wilden in het algemeen geen van allen bevrijd worden. Die hielden meer van mensen die hen dienstbaar maakten dan van degene die hen de vrijheid predikten. Volgens 2 Korinthe in elk geval. Maar goed, het is dus een reden denkbaar genoeg waarom een slaaf niet vrij zou willen worden. Maar de hele gedachte is dat de slaaf die niet vrij zou willen worden en dus zijn baas, zijn heer, zijn meester zou willen blijven dienen, gewoon om een heel eenvoudige reden, namelijk dat hij het goed naar zijn zin heeft bij deze meester. Kan, hè? Als je een goede baas hebt, waarom zou je, hè? Dus als die slaaf dan niet vrij wilde worden in het sabbatjaar, dan zou hij, dan kan hij blijven. Maar dan moet hij met een priem dwars door zijn oor heen aan de deur, dan wel aan de deurpost, maar dat is hetzelfde, aan de deur vast worden geprikt. Dus met een priem, staat er echt, met een priem door zijn oor, natuurlijk door het oorlelletje, want, hè, God. Maar dan moet hij vastgeprikt worden aan de deur, zijn genadig genoeg, want het doorboren van oren heeft sowieso van doen met slavernij. Een gat in het oor is om er een ring door te steken. En de ring door het oor, sorry dames, maar een oorring is de uitdrukking van slavernij. Dat wist u misschien niet. En waarom vrouwen dat doen? Nou, eigenlijk om aan te geven dat ze getrouwd zijn, maar dat zijn ze allemaal vergeten. Maar dat doet er nou niet toe, maar dat is het wel. Het is net zoiets als een ring aan de vinger hebben. Maar een ring door het oor, dan heeft men zich laten. Kijk! En dat in Emmen, zeg, Nederlands is dat. Dan heeft men zich laten ringeloren. Zie je wel, het is wel zo. Dan heeft men zich in slavernij laten brengen, is de gedachte. Maar goed, maar het doorboren van het oor, om er een gat in te maken, heeft namelijk te maken met horigheid. Dat wil zeggen, een gat in het oor wil zeggen dat men horig is, en dat is ook gewoon Nederlands eigenlijk, en dat men dus verplicht is te horen naar één meester, want die heeft het voor het zeggen. Wat het dan ook mogen zijn. Dat is de baas. En de dienstknecht, de slaaf, moet luisteren. En dat gat in het oor, dat is puur typologie. Dat wil zeggen, er wordt een gat gemaakt in het oorlelletje. Dat schijnt daarvoor uitermate geschikt te zijn. Om een of andere reden. Maar eigenlijk is het zo dat het gat gewoon hier midden door het oor hoort te zitten. Namelijk, de gedachte is dat het doorboren van het oor tot gevolg heeft dat het oor geopend wordt, zodat het niet meer dicht zit. En als het oor open is, dan kan men er wat mee doen. Dan kan men er mee luisteren namelijk. Dat is de gedachte. Dus het gat in het oorlelletje is een beeld van het uitgespoten, het geopende oor, waardoor men horig is, maar waardoor men kan luisteren. Dat is het idee. Maar de slaaf die eigenlijk zijn vrijheid zou mogen krijgen, maar die zegt, nou, ik wil liever bij mijn heer blijven, wordt met een priem vastgeprikt aan de deur. Dat is een heel eigenaardige typologie, maar de gedachte erachter is voor ons vanuit het Nieuwe Testament makkelijk te begrijpen. Het idee is namelijk dat men dan wel horig blijft, men blijft dan slaaf, maar nu heeft men zich verbonden aan de deur. En de deur, wat is dat? Dat is gewoon Christus, dat is gewoon de deur. De verbinding tussen oude schepping en nieuwe schepping, tussen oud verbond en nieuwe verbond. De deur naar de eeuwigheid, of hoe dat allemaal heet mag, maar de deur der schapen. De deur is inderdaad gewoon Christus. Ook die deur van het paaslam, weet u wel. Die deurposten. Bestreken met het bloed van het paaslam, zodat dan een levende deur ontstaat. Want het leven van de deur is dan het leven van het paaslam. Die deur is gewoon Christus. Degene die vrijheid geeft, die uitleidt uit de slavernij enzovoorts. Maar men kan zich ook verbinden aan die deur. Zodat als men bevrijd wordt en men wil toch zijn heer blijven dienen, dan wordt men voor de gelegenheid met een priem. Eigenlijk ook een beeld van de eeuwigheid, wil zeggen voor altijd. Zolang dit leven duurt in elk geval, zolang men in het lichaam is, betekent die priem eigenlijk. Getalswaarde van 400, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen nou hoor. Maar dan wordt men een priem vastgeprikt, inderdaad aan de deur. En het drukt uit dat de slaaf dus dan, die zijn vrijheid verkiest, op vrijwillige basis zich verbindt met zijn heer. En die heer is dan uiteraard gewoon Christus, dat is de gedachte. Je vindt diezelfde gedachte ongeveer terug in Romeinen 7, waar gezegd wordt dat door de dood van de man de vrouw vrij is van de man. De gedachte is dat door de dood van de Heer Jezus, namelijk de dood des Heren, Israël vrij is van de wet. En er staat erbij waartoe dat zou dienen. Namelijk, opdat men zich zou verbinden aan degene, aan een andere man, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Bij nader inzien in zekere zin toch dezelfde. Maar dan op een andere manier. Maar dat is heel de gedachte. Men wordt bevrijd van het oude verbond. Men zou zich moeten verbinden met die heer van het nieuwe verbond. Dat blijkt dezelfde heer te zijn overigens. Maar onder andere omstandigheden. Want de eerste 6 jaar zal ik maar zeggen is men werkelijk slaaf. Maar daarna wordt men bevrijd. En daarna blijft men slaaf. Maar nou op vrijwillige basis. En zo is het natuurlijk met de mens, met de gelovige in het algemeen. Hij wordt bevrijd uit zijn slavernij, maar als gevolg daarvan verbindt hij zich aan of met de levende Christus. Inderdaad. En dat is wat die deur, dat doorboren van het oor uitbeeldt. Maar als ik het heel smal neem, het doorboren van het oor is de uitdrukking van hoe men tot geloof komt, of van dat men tot geloof komt, dat men horende wordt. Wordt trouwens ook uitgedrukt in al die genezingen waarbij doven of doofstommen genezen worden en horend worden. Of zullen we zeggen, horig worden. Want het komt in de praktijk toch op hetzelfde neer. Als dus de psalmist namens de Heer Jezus zegt, gij hebt mij het oor doorboord, dan wordt daar dus bij die gelegenheid over de Heer Jezus gezegd dat hij zich inderdaad op vrijwillige basis onderwerpt aan het woord Gods, daaraan horig is, daarna luistert en dus inderdaad komt om Gods wil te doen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat Hebreeën 10 die uitdrukking uit Psalm 40 weliswaar niet citeert, maar de gedachte zelf wordt wel degelijk naar voren gebracht. De gedachte van, zie, ik kom om uw wil te doen. Ik luister naar u. Ik heb een geopend oor voor uw woord en uw wil en voor uw wet, die dan ook geschreven is in mijn ingewand enzovoort. Kortom, ook deze uitspraken en zelfs deze wetten spreken over het geloof van Jezus Christus. Want hij is degene die inderdaad kwam, zich onderwierp aan het woord Gods, die bovendien kwam onder de wet, inderdaad in slavernij, die ook in het Oude Testament, in Jesaja in het bijzonder, beschreven wordt als de knecht, de slaaf, de knecht des Heren, enzovoorts. Maar die inderdaad verlossing tot stand bracht, maar sinds zijn verlossing is hij inderdaad nog steeds dienstknecht Gods, want hij is nog steeds in dienst van God. Hij is namelijk aangesteld tot hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, tot middelaar van het nieuwe verbond, tot oorzaak van eeuwige zaligheid, of hoe dat in deze brief allemaal maar heten mag. Dat is waar het om gaat. De gelovige Christus dus. Ja.
Als u zegt van horen en horen en niet verstaan, betekent dat dan ook dat zij wel horen, maar zich niet als slaaf wilden laten maken?
Ja. Ja, dat is het. Ja, dan, er staat horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar bemerkt niet. Waarbij dezelfde gedachten die we zojuist toepasten op het oor, ook tegenkomen toegepast op het oog. Namelijk, men hoort niet en men verstaat niet. De gedachte is dat deze uitspraak gedaan wordt, in ieder geval over het ongelovige Joodse volk in onze dagen, waarbij het idee is dat de oren dicht zitten. De oren zouden doorboord moeten worden. Men zou tot geloof moeten komen namelijk. Maar men weet heel goed dat het doorboren van het oor iemands vrijheid tot op zekere hoogte althans kost. Maar de eigenaardige situatie van die slaaf die in het sabbatjaar toch kiest om zijn heer te dienen, is dat hij uit vrije wil en dus in vrijheid zich toch stelt tot dienstknecht van zijn heer. Niet omdat het moet, niet omdat hij daarin geboren is of zo, integendeel, maar puur op vrijwillige basis. Nou, dat is wat wij doen eigenlijk als wij tot geloof komen. Ons onderwerpen aan het woord Gods op vrijwillige basis. Zijn we dan nog vrij? Ja, het hangt er maar vanaf van welke kant u bekijkt. Vrijgelatenen des Heren, niettemin dienstknechten, slaven van Christus. Beide uitdrukkingen worden gebruikt. Ik meen dat ze samenstaan in, is het niet 1 Korinthe 7? Het is maar hoe je tegen de dingen aankijkt. En je zou ze positief moeten benaderen. In vrijheid zijn wij horig en dienen bij de Heer. In vrijheid, uit vrije wil hebben wij ons het oor laten doorboren. Voor de rest van ons leven. Voor de rest van de 400, de priem, de 400. Jawel. Want daarna, het verhaal was namelijk niet af, daarna is het zo dat de slaaf die dan kiest om zijn heer te blijven dienen, die slaaf wordt wel degelijk vrijgelaten, krijgt zijn vrijheid, ook verplicht, krijgt zijn vrijheid in het jubeljaar. Dus vanaf het sabbatjaar tot het eerstkomende jubeljaar dient hij dan op vrijwillige basis met een doorboord oor zijn heer. Dat is de gedachte. Voor de rest van zijn leven is eigenlijk het idee. En zo geldt het voor ons ook. Totdat het jubeljaar aanbreekt en dan zijn we echt vrijgelaten. Maar nu, nog in het lichaam, dienen wij op vrijwillige basis, inderdaad, onze God. Dan wel onze Heer die ons vrijgelaten heeft. Maar eerst wordt het principe natuurlijk van toegepast op de Heer Jezus zelf, want daar gaat het dan over, hè. Goed. Nou ja, zo kunnen we nog uren doorgaan, want nu heb ik iets even aangehaald wat niet eens geciteerd wordt in Hebreeën 10, maar daarna staat er nog veel meer in het Oude Testament wat ook niet geciteerd wordt, of wat net zo goed gelijksoortige betekenis en toepassing heeft op Christus. Maar daar gaan we verder niet op in, anders raken we de draad kwijt. Dus ik ga terug naar Hebreeën 10, is de bedoeling, waar dan vanaf vers 5 tot en met vers 9 wordt samengevat dat al die offers uit het Oude Testament, al die offers die naar de wet geofferd worden, de uitdrukking in vers 8 tussen haakjes, dat al die offers die naar de wet geofferd worden, door God niet gewild werden, zoals het ook in vers 8 geciteerd wordt, en in vers 5, tweemaal dus, hè, in vers 5, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, daarna vers 8, slachtoffer, offerande, brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd. Daarna lezen wij in vers 7 dat de Heer Jezus zei, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En hetzelfde nog een keer in vers 9, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen. O God, de wil namelijk, waaraan niet beantwoord werd door de oud-testamentische offers, maar waaraan wel beantwoord zou worden door dat eenmalige offer van de Heer Jezus Christus. Hij kwam om Gods wil te doen. Daarmee, einde van vers 9, daarmee nam hij het eerste weg om het tweede te stellen. Hij nam namelijk de offers van het oude verbond weg en stelde daar het tweede offer, van de tweede soort namelijk, hij stelde daar zijn eigen offer voor in de plaats. En het staat er in een bijzondere uitdrukking, want de uitdrukking is veel verstrekkender, kennelijk, dan het verband waarin hij hier staat. Want anders had het wel gewoon kunnen staan, hij nam die oud-testamentische offers weg om het ene nieuw-testamentische offer dan voor in de plaats te stellen. Maar daar staat er niet, er staat hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. De gedachte is namelijk dat dat een algemene bijbelse schriftuurlijke regel is, dat Christus namelijk sowieso het eerste, wat het ook is, het eerste wegneemt en daar het tweede, wat het ook is, voor in de plaats stelt. En zo hebben we er nogal wat. Ik heb er geen lijst van gemaakt, maar zoals het hoofd weten we van een paar. Hè. Hij neemt het oud-testamentische offers weg en hij stelt zijn eigen offer daarvoor in de plaats. Je kunt ook gewoon zeggen, hij neemt heel het oude verbond weg en stelt het nieuwe voor in de plaats. Maar we dachten van, hij neemt heel de oude schepping weg en stelt er het nieuwe voor in de plaats. Hij neemt vlees weg en stelt er een geest voor in de plaats. Dat is 1 Korinthe 15. Hij neemt dat wat gezaaid wordt in oneer, neemt hij weg. En dat wat opgewekt wordt in eer, dat stelt hij ervoor in de plaats. Hij neemt de oude Adam, de eerste Adam, eerst heet hij neemt de eerste Adam weg en stelt er de tweede Adam voor in de plaats. En daarvan afgeleid, hij neemt de eerste Noach weg en stelt er de tweede voor in de plaats. Hij neemt trouwens ook de eerste Abraham weg en stelt er de tweede voor in de plaats. Al had ik ook Isaac kunnen zeggen. Zo kun je nog wel doorgaan. En neemt Mozes weg en stelt er de profeet als Mozes voor in de plaats. En dan hebben we natuurlijk nog, hij neemt Salomo weg en stelt er meer dan Salomo voor in de plaats. Want zo kunnen we nog uren doorgaan. De hele gedachte is dat sowieso het eerste in de schrift van tijdelijke aard is. Alles wat eerste is, is van tijdelijke aard. En daarom krijgt de tweede, want die blijft. Daarom krijgt de tweede, omdat die blijft, altijd het eerst geboorterecht. En nu ik dat noem, hij neemt Esau weg en stelt er Jacob voor in de plaats. Hij neemt Ismaël weg en stelt er Isaac voor in de plaats. Hij neemt Sarah weg en hij neemt de Hagar weg en stelt er Sarah voor in de plaats. Hij neemt Sinai weg en stelt er Sion voor in de plaats. Ik ben nog lang niet klaar hoor. Hij neemt weer Salomo weg en stelt er nu Nathan voor in de plaats, maar die is minder bekend. Nou, hoeveel heb ik er nou al genoemd? Het is gewoon een algemeen bijbels gegeven. Hij neemt het oude weg en stelt er het nieuwe voor in de plaats. En zo zegt 2 Korinthe 5 dus gewoon, het oude is voorbij gegaan. En daar kun je dus weer invullen, welk oude dan? Wel, al het oude staat er. Want er staat, hij neemt het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ja. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Zelfs neemt hij Israël weg om de gemeente voor in de plaats te stellen. Zelfs dat is nog een waarheid. Het heeft allemaal zo zijn verschillende aspecten natuurlijk, maar niettemin, het is een vast bijbels gegeven. Hij neemt zelfs Petrus weg en stelt er Paulus voor in de plaats. Dat vind ik ook altijd een aardige. Al wordt hij misbruikt, maar niettemin, het is een bijbelse gedachte. Kortom, hij zei, ik kom om uw wil te doen, o God, en daarmee nam hij het eerste weg om het tweede te stellen. En binnen het kader van dit schriftgedeelte, hij nam alle oud-testamentische offers weg om er het ene nieuw-testamentische voor in de plaats te stellen. En meer in het algemeen, hij nam het oude verbond weg en stelt er het nieuwe voor in de plaats, want het oude verbond is het eerste en is dus tijdelijk van karakter. En het nieuwe verbond is het tweede en die blijft dus. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het is ook maar een zin die er zomaar tussen staat. Je zou die zin ook zelfs hier uit Hebreeën 10 weg kunnen laten. Dat komt omdat het zo'n algemene uitspraak is, dat die ook wel verdwijnen kan. Dat moet je namelijk toch weten. En die zin kan bovendien op vele andere plaatsen ook tussengeschoven worden. Als je dat nou even doet, dan lees je gewoon, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, tweemaal. Daarna tweemaal, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En daarna lees je in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Waarmee nog eens gezegd wordt, de offers waren niet naar de wil van God. De komst en het offer van Christus was wel naar de wil van God. En in die wil zijn wij geheiligd. Dat betekent dat die wil Gods, zoals die door de Heer Jezus Christus ten uitvoer gebracht is, heeft geleid tot onze heiliging. En wat was die wil? Er staat erachter, hè? Dat was de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Punt. Dat geschiet, dat in vers 10 is dat, hè? Dat geschiet, dat mag u weer weglaten, dat staat schuin gedrukt. Dat verzwakt de uitdrukking alleen maar. Al is het dan niet onjuist. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Nou, dat was dus wat God wilde, dat eenmalige offer van de Heer Jezus Christus. En begrijp je me goed, ik probeer het steeds opnieuw uit te leggen. Dat heeft te maken natuurlijk met zijn lijden en sterven. Maar zoals gezegd, de term offer is in werkelijkheid pas van toepassing op wat daarna komt. Dat is wel de strikte toepassing van de uitdrukking, maar ik moet het nu eenmaal strikt houden. Het offer van Christus werd voorbereid in zijn lijden en sterven. En daarna was hij geschikt om geofferd te worden. Dat is ook gebeurd, namelijk hij werd uitermate verhoogd. Of moet ik zeggen, hij steeg op tot God. Eenmaal. En om dat laatste ging het uiteraard. En al de rest ging daaraan vooraf. Hoe dan ook, door het offer des lichaams van Jezus Christus eenmaal zijn wij geheiligd. Let wel, in welke wil wij geheiligd zijn. Niet moeten worden of zo, maar het is gebeurd. Ook dit vers bovendien sluit weer aan bij Hebreeën 2. Ik weet niet of je dat nog weet, dat is lang geleden. Ik weet niet of u het merkt, maar al diverse uitspraken hier verwijzen ons regelrecht terug naar Hebreeën 1. God die tot ons spreekt door de Zoon, enzovoorts. Hè. En Hebreeën 2. En dat komt omdat we eigenlijk aan het einde van het betoog van de Hebreeënbrief terechtkomen. Wat daarna komt is namelijk een beschrijving van de praktische consequenties van wat uiteengezet is. Maar hier komen we op het hoogtepunt eigenlijk van de Hebreeënbrief. En daarmee is het verhaal rond. Zo heet zoiets in Nederlands, dan is het verhaal rond. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je weer terug bent aan het begin. Dat is hier ook zo. Want hier staat in Hebreeën 10 dat wij door dat eenmalige offer des lichaams van Jezus Christus geheiligd zijn. En daarna ben ik dus terug in Hebreeën 2, waar inderdaad gezegd wordt dat hij minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Zoals gezegd, dat is niet zijn offer, dat is de inleiding tot het offer, maar het is niet het offer. En daarna staat er van vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Het betaamde hem dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden heen zou heiligen, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, of zijn gewoon één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, enzovoorts. En daarna wordt gezegd waaruit die heiliging dan bestaat. In ieder geval bestaat die heiliging uit de verlossing uit de dood, dat is vers 15, en daarmee ook verlossing uit slavernij. Zijn we terug bij de slaaf met het doorboorde oor. Verlossing uit slavernij, uit dienstbaarheid namelijk. En dat staat ook in vers 15. Namelijk dat hij verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door heel hun leven aan de slavernij onderworpen waren. Maar het heet in het algemeen heiliging. Daartoe werd eerst Christus geheiligd. Daarna werden wij door hem, door zijn bediening, door zijn werk geheiligd. En Hebreeën 10 zegt inderdaad hetzelfde. Door deze wil Gods zijn wij geheiligd. Met andere woorden, de offers uit het oude verbond waren niet de wil van God. Ze waren een illustratie van de wil van God. Zoals die later door het eenmalige offer van Christus tot stand gebracht zou worden. En sinds dat tot stand gebracht is, dat ene offer, sinds die wil van God ten uitvoer gelegd is, zijn wij geheiligd, is de gedachte. En dan ben ik weer terug in Hebreeën 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Let op hoe het er staat. Offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Wanneer gesproken wordt over het lichaam van Jezus, dan hebben wij het inderdaad over degene die leed en stierf. Degene die onder de engelen gesteld werd vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Maar als daarna gesproken wordt over Christus, dan gaat het dus over degene die vervolgens uit de dood opstond en opsteeg, zoals het offer betaamt, opsteeg inderdaad tot God. Want dat is de essentie van het offer. Het stijgt op tot God. Wel nu, dat is eenmaal gebeurd en dat is eigenlijk het einde van dit betoog, want daarna wordt de vergelijking nog een paar keer gemaakt met de situatie onder het oude verbond, beginnend in vers 11. Daar staat, en iedere priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Hier gaat het niet meer over de grote verzoendag overigens, maar hier gaat het over de dienst van de priesters, de gewone priesters. Alle dagen, dag in dag uit, dezelfde offers, weet u nog, uit vers 1, dezelfde offers die ze alle jaren geduriglijk opofferen. Nou goed, vers 11 zegt dus, elke priester, een iegelijk priester, stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen, dikmaals offerende. En maar dat was omdat die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen, precies zoals het staat in vers 1. Ze kunnen nimmer meer heiligen, degene die daartoe gaan, zodat heiligen hetzelfde is als zonde wegnemen. Dat heb je toch, hè? Heiligen uit vers 1 is dan dus hetzelfde als de zonde wegnemen uit vers 11. Onreinheid wegnemen namelijk. Maar zo was het met de priesters onder het oude verbond. En dan vers 12. Maar deze slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende. Er staat niet een slachtoffer. Er staat ook niet, voor zover ik weet, één slachtoffer. Er staat gewoon slachtoffer. Anders niet. Maar deze slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Met grote nadruk op gezeten. U weet het, dit is die tekst die meerdere malen wordt aangehaald uit Hebreeën 10. Uit Psalm 110. Dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Als hoge priester van het nieuwe verbond. En elke keer weer ligt de nadruk in dit citaat op een ander woord. In dit geval kennelijk op, hij is in eeuwigheid gezeten. Kunnen we zeggen, hij is in eeuwigheid gezeten. Maar het gaat erom dat zitten nou eenmaal uitdrukt dat hij zijn werk volbracht heeft, dan wel dat hij zijn loopbaan gelopen heeft. Beide dingen liggen opgesloten in het oorspronkelijk Hebreeuwse woord uit Psalm 110. Zitten wil zeggen rusten van het werk. Het wil ook zeggen dat een einde gekomen is aan omzwervingen, zal ik maar zeggen. Aan een loopbaan die gelopen is. Dat is trouwens de gedachte die we later tegenkomen in Hebreeën 12, vers 1 en 2. Want daar staat dat hij die loopbaan gelopen heeft en gezeten is aan de rechterhand Gods. En hier is de gedachte, hij heeft zijn werk gedaan en hij is gaan zitten. Moet het nou morgen weer? Nee, helemaal niet. En dus, hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Ik vraag me altijd af wat die mensen nou met dit vers doen. De mensen die zeggen dat in eeuwigheid betekent dat het maar voor een beperkte tijd is. Er zijn die dat beweren, niet op grond van dit vers, maar die hebben het ergens anders nodig in de Bijbel. En zeggen dan eeuwig betekent gedurende een eeuw. Nou, als het hier ook betekent, dan is hij voor een poosje gezeten aan de rechterhand Gods. En als de poosje dan wel die eeuw voorbij is, dan moet zeker weer opnieuw een offer gebracht worden. Dan zie je waar het toe leidt, hè? Kun je wel een woord wegredeneren, maar meteen heb je het hele werk van Christus weggeredeneerd. Want dan wordt hij verlaagd tot het niveau van de priesters van het oude verbond, waarbij de offers gewoon steeds opnieuw herhaald moesten worden. En of dat nou om de andere dag, of elk jaar, of elke eeuw is, hoe lang dan ook een eeuw is, dat doet er niet toe. Het principe blijft gelijk, het moet herhaald worden, want het werkt niet. Ja, dat is sterk hoor. Maar dit is duidelijk, hè. Hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, terwijl de uitdrukking zelf bovendien rechtstreeks in verband staat met vers 4 van Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zodat als u nou vraagt, wat doet de Heer als priester, dan zou het antwoord nu moeten zijn, op grond van dit vers, zitten. Dat is, ja, sorry, maar dat komt heel dicht in de buurt van niets. Wat doet hij nu? Hij is nou hoge priester geworden. Wat doet hij nu? Ja, je kunt wel wat anders invullen, maar hij is in eeuwigheid gezeten. Betekent zijn werk zit erop. En juist daarom, omdat dat werk erop zit, geregeld is, juist daarom is hij in eeuwigheid gezeten en blijft hij ook altijd die hoge priester, niet omdat het noodzakelijk is, maar gewoon omdat het werk gedaan is, en dat is het dan. Het hoeft niet herhaald te worden, er is ook geen behoefte aan een ander. Bovendien, hij verdwijnt zelfs sowieso niet, want hij is der zonde eenmaal gestorven en de dood heerst niet meer over hem, dus hij blijft het nu altijd. Gezeten aan de rechterhand Gods, inderdaad, als deze hoge priester. Als degene in wie onze zaligheid, of in dit verband zelfs, in wie onze heiliging, of heiligheid zelfs, vast ligt. Ja, en ik weet nooit hoe goed ik het allemaal uit moet leggen. Maar goed, als ooit die onze heiligheid, onze zaligheid, onze reiniging, onze verzoening of vergeving van zonde ter discussie gesteld wordt, dan hebben we altijd iemand bij wie we kunnen aankloppen, namelijk bij de Heer Jezus Christus, die de middelaar is en blijft altijd blijven van het nieuwe verbond. Hij heeft dat namelijk geregeld. En hij kan daar ook van getuigen. Want hij is de getrouwe getuige. Jazeker wel. Of zoals Johannes zei, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ja. Of wij hebben een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft het werk volbracht en hij staat daar zijn leven lang garant voor. En ik moet u zeggen dat dat erg lang is. In eeuwigheid namelijk staat daar. Niet maar een poosje. Hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Ik heb het kort geleden in Almere uitgebreider gezegd. Ik wil het nu nog eens een keer hier zeggen. Misschien kom ik er nog wel eens op terug. Het misverstand blijft bestaan. Helaas, het kost erg veel moeite om eraf te komen. Maar het misverstand blijft bestaan dat het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond tot resultaat heeft onze zaligheid als zodanig. Nog anders gezegd, het misverstand blijft bestaan dat de hoge priester van het nieuwe verbond als hoge priester ons verlost heeft van het oude en ons gemaakt heeft tot kinderen Gods. En ik moet u zeggen, dat is niet het geval. Dat is wat hij gedaan heeft, namelijk wel, dat heeft hij gedaan, maar toen was hij nog geen hoge priester. Zodat als gesproken wordt over de hogepriesterlijke positie en functie van Christus, wordt niet gesproken over wat hij doet voor de ongelovigen, voor de zondaar, voor de onrechtvaardigen, om behouden te worden. Maar er wordt gesproken over wat hij doet en wie hij is, eigenlijk nog meer, wie hij is voor degene die behouden is. Voor degene die gelooft, voor degene die een kind van God is. Dat is de gedachte. Nou goed, we hebben het er nog wel eens over. Maar als het gaat om het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis, dat verzoeningswerk zal ik maar zeggen, over zijn lijden en sterven, dan spreekt dat over het werk wat hij deed ten opzichte van of voor de onrechtvaardigen, de goddelozen, de krachtelozen, de vijanden, kortom de zondaren. Dat was nog een uitdrukking, maar die ontschiet me nou, hè? Maar uit Romeinen 5. Maar dat deed hij niet in zijn hoedanigheid van hogepriester, want dat was hij niet. En dat is ook niet de functie van de hoge priester. Maar het hele punt is dat wij vervolgens door geloof deel hebben gekregen aan dat nieuwe verbond. En onder dat nieuwe verbond en sinds dus onze wedergeboorte, sinds dat wij tot geloof gekomen zijn, sinds wij dus onder het nieuwe verbond leven, hebben wij een levende verbinding met een heilig en rechtvaardig God. En die verbinding ligt vast in Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Ik heb vorige week zaterdag ook zo gestaan, zo naast elkaar. Wij worden verlost door de dood en opstanding van Christus van het oude. En wij worden geplaatst in het nieuwe. Wij worden een nieuwe schepping in Christus enzovoort. Maar die overgang van het oude naar het nieuwe, dat is niet het werk van de hoge priester. Het is wel het werk van de Heer Jezus Christus, dat is waar. Maar dat is niet het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond. Integendeel, het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond is niet ons te brengen uit het oude naar het nieuwe. Maar het is zijn functie nu om ons die onder het nieuwe verbond leven in verbinding te brengen en te houden vooral met die levende God. Zoals de dienst van de Israëlieten onder het oude verbond, de dienst aan God verliep via, uiteindelijk op het hoogste punt van de piramide, die dienst verliep uiteindelijk via die hoge priester van het oude verbond. Die was daar ook verantwoordelijk voor. Hij was degene door wie het volk of elk lid van het volk tot God zou gaan. Onder de verantwoordelijkheid van en dus via de hoge priester. Maar hij was niet degene door wie je tot het oude verbond kon toetreden of iets dergelijks. Of door wie je van heiden en Israëliet werd of zo. Dat was weer een ander verhaal. Nee, hij verzorgt de verbinding, hij is de verbinding moet ik eigenlijk zeggen, tussen God en degene die dienstbaar zijn onder het oude verbond. Hoe ze daar komen, daar heeft er niks mee te maken. En zo is het onder het nieuwe verbond ook. Christus, de middelaar, de hoge priester van het nieuwe verbond, is degene door wie wij met vrijmoedigheid tot God gaan. Sinds wij onder het nieuwe verbond leven, zal ik maar zeggen. Ook die verbinding tot stand gebracht heeft, dat is ook waar. Maar nogmaals, dat hoort niet bij zijn functie als hoge priester. Dat is het maar. En waar Romeinen 8 zegt dat wij verzekerd zijn dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus? Wel, daar staat in Romeinen 8, maar dat staat rechtstreeks in verband met dat Christus is ter rechterhand Gods, die daar ook voor ons bidt. Hetzelfde schriftgedeeltes, wordt in één adem allemaal achter elkaar gezegd. Christus is gestorven, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is ter rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. En daarna volgt inderdaad, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven enzovoort ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, maar dat had ook kunnen staan bij deze gelegenheid, welke is in de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, onze Heer. Dat had er ook kunnen staan. Dat staat er niet hoor. Maar daar gaat het wel over. Niet over het werk van Christus waardoor wij verlost zijn geworden, maar het werk van Christus waardoor wij in een levende en eeuwige verbinding staan met de levende God. En dat is waar het om gaat. Dat is ook wat de dienst op de grote verzoendag van de hoge priester in het bijzonder uitbeeldt. Vandaar dat Hebreeën 10 vers 12 kan zeggen, deze slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, hij is gezeten, hij herhaalt zijn offer niet. Het is ook nergens voor nodig, want de wil Gods is volbracht. En dus, hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil niet zeggen dat dat het einde van het verhaal is, staat er uitdrukkelijk bij. Dat heb ik u trouwens ook al voorgehouden, naar aanleiding van de uitspraak in Hebreeën 9, vers 26, want daar staat hetzelfde. Daar staat namelijk ook, nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En dat heb ik ook gezegd, dat betekent niet dat het einde van het verhaal is. En daarom staat er ook prompt achter dat daarna ook nog eens een keer het oordeel komt en dat hij ten andere malen zal gezien worden enzovoorts. En hier in Hebreeën 10 staat het weer dat het niet het einde van het verhaal is, want er staat wel, hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, maar het doet er niks aan af dat voorts gewacht wordt op het moment dat hij zijn vijanden zal stellen, of dat zijn vijanden gezet worden, gesteld worden, tot voetbank zijner voeten. Eveneens, gewoon letterlijk geciteerd uit Psalm 110, want daar staat dat, hè. Dan zijn we helemaal terug. Helemaal terug aan het begin van de Hebreeënbrief dus. De citaten namelijk uit Psalm 110. We bladeren toch maar even naartoe. Psalm 110, vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Nou, daar wachten we dus nog op. Dat komt in de toekomst. Dat is in de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. Maar rechtstreeks naast vers 1 zal gelezen moeten worden, Vers 4. Namelijk, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Weet u wel, dat was die eedzwering waarover Hebreeën ook al uitgebreid gesproken had. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daarna in de volgende verse wordt ook gesproken over dat oordeel dat zal komen. Een oordeel over de heidenen, over de volkeren. Alles in verband met dat die vijanden aan hem zullen onderworpen worden. Want de hele bijzonderheid van onze bedeling is dat de Heer Jezus Christus gezeten is op de troon aan de rechterhand Gods in eeuwigheid. Dan zou je zeggen einde van het verhaal, maar het is niet het einde van het verhaal. Want we hebben in onze bedeling nog steeds van doen met vijanden. De vijanden van Christus namelijk. Aan de ene kant het koninkrijk tot stand gebracht, aan de andere kant nog steeds vijanden. Wel nu, in de toekomst, zullen ook die vijanden aan hem onderworpen worden, zodat de vijandschap dan inderdaad teniet gedaan is. En dat gebeurt in de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk, in principe. Zeg maar bij de wederkomst van Christus enzovoort, de dagen van de grote verdrukking en wat ermee te maken heeft. En dat is ook waarnaar Hebreeën 10 verwijst. Hebreeën 10 vers 13 dan. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Daar komt dus nog in de toekomst, maar dat is niet het onderwerp van de Hebreeënbrief. Dus wordt het ook weer meteen losgelaten. Want vers 14 spreekt dan weer meteen over. Want met één offerande, en nu met grote nadruk, met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt, jawel, volmaakt, degene die geheiligd worden. Niet alleen worden zij dus geheiligd, zij zijn zelfs volmaakt en worden volmaakt gesteld. Niet in de toekomst, dat is al gebeurd. In de toekomst gebeurt er nog wat aan de vijanden. Maar wat de vrienden, dan wel wat de broeders uit hoofdstuk 2 dan betreft, die zijn volmaakt gesteld in Christus. Want dat is ook een manier om de functie van Christus te beschrijven. Wij zeggen onder elkaar, ik zeg het altijd wat zachter, dan loop ik wat dichter aan de microfoon. Hè, wij zeggen onder elkaar dat wij niet volmaakt zijn. En dat wij zonden hebben enzovoort. Aan ons mankeert nog zoveel. Maar naar God toe mankeert ons niks. Waarom niet? Omdat wij een hoge priester hebben. Dat is niet zozeer het ambt waardoor wij behouden geworden zijn of kinderen Gods geworden zijn. Maar dat is het ambt van degene die ons met God in die levende verbinding houdt en die ervoor zorgt dat inderdaad onze zonden en onze kortkomingen naar God toe in ieder geval geen rol spelen en andersom ook niet. Dat wil zeggen dat wij voor God volmaakt gesteld zijn. Niet alleen geheiligd, niet alleen onze zonden weggedaan in het algemeen, maar inderdaad volmaakt gesteld zijn wij in Christus. Staat dat nog ergens in de Bijbel dan? Ja, natuurlijk. De Colossensebrief waarmee, maar we zien dat de Colossensebrief ook daarover spreekt. Eigenlijk ook over niks anders dan over deze hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek. De term wordt niet gebruikt, maar dat maakt niks uit. Hij heet daar gewoon de eersteling van zowel een oude schepping als een nieuwe schepping. Want hij is in alles de eerste. Sterker nog, eersteling van de oude schepping, eersteling van de nieuwe schepping, eersteling van de gemeente. Staat er allemaal. Want het is welbehagen, of zullen we zeggen de wil Gods. Het is des vaders welbehagen geweest. Maar het had ook de wil van God kunnen zijn gewoon. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Waarna gezegd wordt een paar versen verder. En in hem woont inderdaad al de volheid der Godheid. Lichamelijk. En de volgende zin zegt, en gij zijt in hem volmaakt, want wij zijn dat lichaam van Christus, in wie de volheid der Godheid woont. Gij zijt in hem, dat mag je niet vergeten, hè? Gij zijt in hem volmaakt. Het had ook kunnen zijn, en gij zijt volmaakt, omdat gij een hoge priester hebt, die u betaamde, enzovoort. Precies dezelfde gedachtegang. Volmaakt gesteld in Christus. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid, eens en voor altijd, volmaakt degenen die geheiligd worden, diezelfden uit hoofdstuk 2, de broederen namelijk uit hoofdstuk 2, de gemeente ook uit hoofdstuk 2. Al die verschillende termen worden daar gebruikt. En daarna staat er, en de Heilige Geest getuigt het ons ook. En dan ben ik, heb nou toch kortsluiting met Romeinen 8, want daar citeerde ik nou toevallig uit dus straks, hè. Heb ik kortsluiting met Romeinen 8. En daar staat ook, de Geest zelf getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods geworden zijn, ja. En dus met die levende God zijn verbonden, want daar gaat de rest van Romeinen 8 over. Maar hier staat, de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat het je vorige zegt dat dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun harten en ik geven en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En de gedachte van deze uitdrukking is dus niet alleen dat wij als gelovigen die wetten, namelijk dat woord Gods, ontvangen met geopende oren enzovoorts. De gedachte is, ze worden definitief geschreven, blijvend dus, want het kan niet meer uitgewist worden, geschreven in onze harten en in onze verstanden. Van het oude verbond, en dus van het eerste wat nou eenmaal weggenomen wordt, wordt gezegd, het is het handschrift wat tegen ons was. Maar het handschrift wat tegen ons was, heeft hij uitgewist. Was het ook Colossense? Of was het Efeze? Ja, staat allebei ongeveer hetzelfde. Maar het uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande. Maar dit handschrift, dat wordt niet uitgewist. Ook hier is sprake van, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dat kan niet missen, want er staat, hij heeft met één offer in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En sindsdien is er dus gezeten. Het werk is gedaan. En daarna zegt vers 15, en de Heilige Geest getuigt het ons ook. Dan komt de verwijzing naar Jeremia 31, zodat nu gezegd gaat worden dat deze uitspraken uit Jeremia 31 ook gewoon zeggen dat door een eenmalig werk van Christus de mens, de gelovige, in eeuwigheid geheiligd wordt. Want staat er, heeft tevoren gezegd in Jeremia 31, vanaf vers 31 natuurlijk, heeft hij tevoren gezegd dat hij een nieuw verbond zou maken. En een paar versen verder, nadat het nieuwe verbond was aangekondigd, staat er inderdaad, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. Waarbij de gedachte is dus dat dat een inschrijving is voor altijd. Gelukkig maar, ik wou eerst zeggen, ik kan het ook niet helpen, maar dan lijkt het net alsof ik er wat aan af zou willen doen. Maar ik bedoel zo, we hebben het ook niet uitgevonden. Het is niet een theorie die ons wel welkom is en die we daarom graag teruglezen in de schriften. Nee, het is gewoon puur Bijbelse waarheid en de Bijbel verklaart zichzelf ook in dit verband. Want inderdaad, Jeremia 31 vers 31 spreekt over de komst van het nieuwe verbond. En vers 33, twee versen verder dus. Vers 33 van Jeremia 31 zegt, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En dan in vers 34 ligt het nog uitgebreid toe. Want vers 34 zegt, zij zullen niet meer in ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren zeggen, kent de Heere, dat is namelijk niet meer nodig, want zij zullen mij allen kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe. Waarbij die kennis ontleend is hier aan het feit dat het woord Gods, de wet Gods onderwijs, heeft dus tot doel kennis, hè, dat de wet Gods, het onderwijs Gods, de Torah, hoe je dat maar zegt in het Hebreeuws, geschreven is inderdaad in ons binnenste, zodanig dat het inderdaad niet uitgewist kan worden. Daar hoeft dus ook inderdaad niks meer aan veranderd te worden. En bovendien zegt Jeremia ook erachteraan, en ik zal hun zonden en hun ongerechtigheden geenszins meer gedenken. Dat is de consequentie. Als het woord in het hart geschreven is, dan wordt aan de zonde niet meer gedacht. Geen gedachtenis meer van zonde. En de Hebreeënbrief haalt het precies in datzelfde verband toegelicht en wel aan en zegt, het werk van Christus was eenmalig, want Jeremia zegt dat het woord zou geschreven worden in de harten. Dat blijft er dan dus in, dat is dus eenmalig. En daarna zegt Jeremia, ik zal hun zonde en ongerechtigheden geenszins meer gedenken. Geenszins, op geen enkele manier betekent dat. Het is niet hetzelfde als niet. Het is veel meer dan niet, hè. Dus niet, ik zal hun zonde niet meer gedenken. Ik zal hun zonde geenszins, op geen enkele zin, in geen enkele zin, op geen enkele manier meer gedenken. En dat is de consequentie van de priesterlijke functie, een positie van Christus gezeten aan de rechterhand Gods. En waar dus zonden vergeven zijn en niet gedacht worden, daar zijn geen offers meer voor de zonde.
Vers 40, de naam duurt aan het laatste zinnetje van Jeremia 31.
Ik zal eens even kijken. Jeremia 31, vers 40. Ja, inderdaad, schitterende uitspraken. Daar gaat het weliswaar eerst over, over oordelen die nog zullen komen. In het bijzonder van in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Maar het gaat ook over herstel dan. En zelfs over de openbaring van het koninkrijk op aarde. Dat komt ook nog. Alles onder datzelfde nieuwe verbond als waar wij nu ook onder leven overigens. En dan eindigt het inderdaad in vers 40 weliswaar met een oordeel. Maar vervolgens staat er ook. Vervolgens in aan het einde van het vers, er zal niets weder uitgerukt nog afgebroken worden in eeuwigheid. Moet er niet aan denken dat dat betekent, of zou betekenen, gedurende een eeuw. Zo, want dan staat er precies tegenovergestelde, dan staat er, er zal wel wat weer worden uitgerukt en afgebroken, maar dat duurt nog even. Maar dat betekent het uiteraard niet, hè. Er zal niets worden uitgerukt, nog afgebroken in eeuwigheid. Het is de bevestiging van de strekking van dat nieuwe verbond, dat immers een eeuwig verbond is, zoals het meerdere malen, ook in het Oude Testament al, naar voren gebracht is. Wij zullen het daarbij laten, broeder, want het is weer tijd voor de pauze. Zullen wij teruggaan naar Hebreeën 10? In dit gedeelte, zoals gezegd, zijn we eigenlijk gekomen aan het hoogtepunt van de uiteenzetting van deze brief. Een uiteenzetting over de functie van de Heer Jezus Christus. Of anders gezegd, een uiteenzetting over de functie van de Zoon, door wie God in deze laatste dagen tot ons spreekt. De Zoon die gesteld is boven de engelen. Hoofdstuk 1, die gezeten is aan Gods rechterhand. Die inderdaad een grote gemeente, dan wel vele broederen, heiligt en tot heerlijkheid leidt enzovoorts. Maar dat was Hebreeën hoofdstuk 2. En dan meer in het algemeen wordt er dan gesproken over die Heer die inderdaad de middelaar is van het nieuwe verbond, die daarom meer is dan Mozes. En zeker, want daar gaat het grootste deel over, zeker meer is dan Aaron. Maar dat neemt niet weg dat de functie van Christus in onze dagen vergeleken wordt met die van Mozes en vervolgens met die van Aaron. En waarbij de gedachte is dat zoals het volk Israël in oud-testamentische tijd en levend onder het oude verbond geleid werd door Mozes, dan wel door Aaron, zo wordt het volk wat geplaatst is onder het nieuwe verbond, en het is tot op heden de gemeente, geleid door iemand die meer is dan Mozes en Aaron, door degene van wie Mozes zowel als Aaron een type waren, namelijk door de Heer Jezus Christus. Let wel, ik zeg het nog een keer, het gaat er niet om dat uiteengezet wordt hoe wij aan dat volk deel krijgen. Er wordt uiteengezet hoe wij deelhebbend aan dat volk geleid worden door de leider, de voorganger, de herder, de hoge priester dus in de praktijk. Of gewoon uiteindelijk de koning. Dat is de gedachtegang van heel het Nieuwe Testament, maar met grote nadruk de gedachtegang van de Hebreeënbrief, die deze waarheden inderdaad ontleent aan de oud-testamentische instellingen. Met een dubbel doel. Namelijk, aan de ene kant worden de oud-testamentische instellingen gebruikt om een illustratie te geven van de positie van Christus nu. Aan de andere kant betekent het tegelijkertijd ook dat waar de Christus, de vervuller van deze oud-testamentische dingen, verschenen is, dat daar dat oude verbond, het Oude Testament, ook inderdaad niet meer van toepassing is. Helaas ligt de grootste nadruk in de bespreking van de Hebreeënbrief meestal op dat laatste. Ik zal nog een keer zeggen, voor het geval het u ontgaan is, Helaas, als u een commentaar neemt, ter hand neemt zo op de Hebreeënbrief, of u neemt een Bijbelse encyclopedie en zoekt op Hebreeënbrief, dan zult u 10-1 meteen lezen dat de Hebreeënbrief geschreven werd om aan te geven dat het oude verbond beëindigd is, daar waar de Heer Jezus stierf vanuit de dood opstond enzovoorts. Dat mag dan zo zijn, maar ik zeg u, dat is helaas wat er het meest over gezegd is, want het zou mooier geweest zijn als men zou vaststellen dat de Hebreeënbrief een uiteenzetting geeft over de positie, het werk, de functie van Christus nu, en wel aan de hand van de oudtestamentische typen, dan wel aan de hand van oudtestamentische profetieën. U voelt hopelijk meteen aan, dat hoop ik dan altijd maar, dat als ik het zo zeg, dat moet het zijn, hè? Zo moet het wezen. Een uiteenzetting over Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond, aan de hand van de oudtestamentische typen en profetieën en psalmen, met name ook in het bijzonder, enzovoorts. Want dan wordt het gewoon een christologisch boek, een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling in het bijzonder, een beschrijving van wie Christus is en wat hij doet en wat hij voor ons betekent ook in de praktijk. En dat is natuurlijk waar het echt om gaat, want dat is een positieve waarheid. En andersom is het een negatieve gedachte. De negatieve gedachte namelijk dat het oude verbond niet meer van toepassing is. Ik vind het trouwens toch merkwaardig dat men dat gewoonlijk in de Hebreeënbrief leest, en meestal ook niet meer dan dat, dat namelijk het oude verbond niet meer van toepassing is. Want eigenaardig genoeg past men het dan toch echt alleen maar toe op het judaïsme. De Joodse wetten en regels, zal ik maar zeggen, de Joodse wet. En men verzuimt het toe te passen op alle andere vormen van wet, zoals daar zijn de zogeheten christelijke wetten. Hè. Want men houdt vol dat wel degelijk de wet, en daarmee het Oude Testament in het algemeen, maar in bijzonder de 10 geboden, de basis moeten zijn van de christelijke levenswandel. En vervolgens zegt men dat de Hebreeënbrief uiteenzet hoe door de komst van Christus het oude verbond beëindigd is. En beide dingen houdt men vast. En beide dingen zijn dus onjuist. Althans, ze worden in een verkeerd daglicht geplaatst. Waar het werkelijk om gaat, is heel wat anders. Ik heb het een paar dagen geleden gezegd, en ik heb begrepen dat er ook zijn die het niet zo gauw oppakten wat ik toen zei. Ik heb namelijk ergens gezegd dat de Hebreeënbrief eigenlijk helemaal niet leert dat de Heer Jezus de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar toen was ik ook niet klaar met de zin, hè? Want dat leert de Hebreeënbrief natuurlijk wel. Maar het is een beetje een misverstand, want het blijkt, en daar heb ik heus een heel open oog voor, het blijkt namelijk dat nergens anders dan in de Hebreeënbrief en die ene uitspraak in Psalm 110, Christus ooit zo genoemd wordt. Dat wil zeggen, Christus heet nooit hogepriester naar de ordening van Melchizedek, behalve dan in Psalm 110 vers 4 en in Hebreeën. En dat is nog een omstreden anonieme brief ook, zodat het verhaal toch niet zo sterk is. En toch, het hele punt is dat wat de Hebreeënbrief ons leert is volstrekt hetzelfde als wat wij tegenkomen in Romeinen, met name Romeinen 5 en Romeinen 8. En wat wij tegenkomen in zelfs Korinthe, zelfs Galaten, maar in ieder geval uitgebreid komen we tegen in Efeze, Filippense, Colossense, om van de andere brieven dan maar te zwijgen. We vinden daar namelijk uiteengezet hoe Christus gezeten aan de rechterhand Gods degene is die zich overgegeven heeft voor de gemeente tot een offer. Tot een goden wel riekende reuk, staat er allemaal. Christus heeft zich overgegeven voor de gemeente om die te heiligen, om die te reinigen, om die zonder vlek of rimpel voor God te stellen, om die gemeente volmaakt te stellen en meer van dat soort uitspraken. Christus die het hoofd, eersteling, het hoofd is van de gemeente die door God tot hoofd aan de gemeente gegeven werd, enzovoorts. Kortom, al deze waarheden over Christus de eersteling, Christus ons hoofd, Christus die voor ons zorgt, die onze herder is, die onze Ik had bijna gezegd overste leidsman, maar dat mag ik niet zeggen, want het staat in Hebreeën. Maar Christus die onze, wel degelijk onze herder is, die ons wel degelijk leidt, want dat leert de schrift allemaal. Wel, al deze waarheden vinden wij samengevat in de Hebreeënbrief. Alleen daar wordt die functies van Christus niet zozeer uiteengezet. Er wordt gewoon wat anders gedaan. Er wordt gewoon een oud-testamentisch beeld, in principe dat van de hoge priester. Naar de ordening van Aaron uiteraard. Er wordt gewoon een oud-testamentisch type gebruikt. En er wordt gezegd, nou wat Aaron, en eventueel Mozes, want die was ook uit Levi. Maar wat Aaron was voor Israël, voor het volk, met name voor het volk in de woestijn, in de tijd. Nou, dat is Christus nu voor de gemeente. Met die verstande, dat wat de hoge priester van het oude verbond steeds opnieuw moest doen, dat heeft Christus eenmaal gedaan en ook op een ander niveau, op een hoger niveau. Maar verder hetzelfde verhaal, wat Aaron was voor Israël, dat is Christus nu voor de, in ieder geval in onze dagen voor de gemeente, uiteindelijk voor iedereen die ooit onder het nieuwe verbond terechtkomt, maar beperkt tot onze dagen in de Hebreeënbrief zeker, gaat het dus inderdaad over de gemeente. Wat Aaron was voor Israël, dat is Christus voor de gemeente. En dan is de vraag, maar Aaron was toch hoge priester, is dan Christus de hoge priester van de gemeente? Dan zegt de Hebreeënbrief, ja, zo kun je dat wel zeggen, alleen dan niet naar diezelfde ordening als die van Aaron, want daar zijn in Christus een heleboel dingen anders dan aan wat Aaron was. Want Aaron moest alle jaren offeren en Christus maar eenmaal. Bovendien, Aaron stierf, de hoge priester van het oude verbond, maar de hoge priester van het nieuwe verbond sterft niet. Op dit punt is men dikwijls de draad dus al kwijt, hè? Want dan zegt men de heer stierf aan het kruis en daar stierf dan de hoge priester. Dat is niet waar, hè? Dat heb ik dus vanavond ook nog een keer gezegd. Zo is het niet, het is juist andersom. De priester van het oude verbond werd dat naar de kracht dan wel de zwakheid van vergankelijk leven. Hij werd namelijk als zodanig geboren. En de hoge priester van het nieuwe verbond werd dat naar de kracht des onvergankelijke levens. Ook op grond van geboorte, maar dan wel wedergeboorte, namelijk zijn opstanding uit de dood. De offers van het oude verbond waren onvolmaakt. De offer van Christus, het nieuwe verbond, dat is volmaakt enzovoorts. Kortom, Christus is hoge priester zoals Aaron dat was, maar Christus is dat naar een andere ordening. Die orde, hè? Die norm die daarvoor staat, dat is een andere als die van Aaron. Nou, welke norm dan? Nou, zegt de schrift, zeg dan maar naar de norm van Melchizedek. Waarna wij in een Bijbelse encyclopedie de naam Melchizedek opzoeken. En onvermijdelijk lezen wij daar dat niemand weet wie dat voor een man was. Ik heb er de meest vreemde theorieën over gelezen, overigens. Ik heb al eens gelezen dat wat Adam was hier op aarde, dat was Melchizedek, maar dan op Venus. Dat heb ik ook al eens gelezen. Een christelijk boek. Namelijk de eerste mens, maar dan van Venus. Ja, echt. Nou goed, laat me zitten. Maar dat soort onzin. Maar men weet niet wie Melchizedek is. Om de havenklap lezen dus in de christelijke tijdschriften ingezonde vragen naar wie was Melchizedek. En het antwoord is onvermijdelijk, dat weten wij niet zeker. Sommigen zeggen dit, sommigen zeggen dat. Je krijgt nooit een antwoord. Men weet het niet. Het helpt dus alweer niks, hè. Maar het hele punt is dat van Melchizedek weten wij wat hij deed. Hij, niets namelijk, behalve dan brood en wijn voortbrengen, dat is een beeld van leven. Bovendien verscheen hij nadat de strijd gestreden was, onthoud die, dat is een hele sterke. Wordt aangehaald dus ook in Hebreeën 7, ik heb het ook besproken, wat staat daar, Hebreeën 7. Hij verscheen na het slaan der koningen, dat heb ik nog gezegd, dat is jammer, dan was hij net te laat. Dan zou hij mooi even kunnen helpen. Nee, hij verscheen na het slaan der koningen, zoals de hoge priester van het nieuwe, want Christus dus ook inderdaad als hoge priester verscheen nadat de strijd gestreden was. Dat had hij overigens ook zelf gedaan, maar niet in zijn hoedanigheid van hoge priester. Onthouden, hè? Ja. Dus wat deed Melchizedek? Komen nadat de vijand al verslagen was, punt 1. En verder bracht hij voort brood en wijn. En daarna heeft nog niemand er wat van gehoord, want het was ook maar eenmalig. Maar misschien heeft hij wel gezegd, wie gedronken zal hebben van het water. Nou, het was wijn dan, maar goed. Dat ik hem geven zal, die zal niet meer dorst in eeuwigheid. En hij zal wel gezegd hebben, mijn brood is waarlijk spijs. En wie Melchizedek was, hebben we natuurlijk besproken. Dus gewoon Christus zelf. Waarom ook niet? Als je van de engel des Heren kunt zeggen dat het Christus zelf is, en dat wordt tamelijk algemeen geloofd, dan kun je dat van Melchizedek dus ook vaststellen. Dat kan niet anders. Maar waar het maar om gaat, is dat het maar een uitdrukking is. Het is maar een uitdrukking. Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als je strikt neemt, Melchizedek heeft nooit geleefd. Een orden naar Melchizedek wordt ook in de Bijbel verder niet besproken, dus je hebt er verder niks aan. Maar dat is het punt ook niet. Zo zit het namelijk niet in elkaar. De term heeft alleen de functie om de positie van Christus nu te illustreren aan de hand van het Aaronitisch priesterschap. Want Aaron leefde wel, was een normale man die ook gestorven is, zal ik maar zeggen. En hij had ook, was het hoofd van een priesterorde. Priesters naar de ordening van Aaron, dan wel naar de ordening van Levi, want dat komt op hetzelfde neer. En wat Melchizedek betreft, Melchizedek is natuurlijk ooit verschenen aan Abraham, maar Melchizedek was gewoon een verschijning van Jehovah zelf aan Abraham. Alleen hij stelde zich voor onder die naam. En dus vooruitgrijpend op de nieuwtestamentische positie van de Heer, en zeg dus maar de nieuwtestamentische positie van Christus. Omdat het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, nou eenmaal datgene was wat beloofd werd aan Abraham. Aan Abraham. En daarom verscheen Melchizedek aan Abraham. Dat wil zeggen, Christus zelf verscheen aan Abraham op het moment dat hij nog de Christus niet eens was. Hij moest het nog worden. Daar komt het op neer. Maar het is dus een betrekkelijk kunstmatige term, kunstmatige uitdrukking, een kunstmatige verschijning ook van deze Melchizedek, alleen als verwijzing naar het nieuwe verbond waarvan Christus zelf de middelaar zou zijn. Dat is de gedachte.
Zenzebrief eigenlijk spreekt dat hij al een hemel gegaan is, maar daar eigenlijk de mist, voor zover die er was, van het spreken in de vader en dat soort dingen, weggetrokken wordt en hier een totaal beeld geeft.
Ja, ja, maar dat, zo zit het ook, hè? Ja, wat moet ik op je aanhalen? Kijk, de Heer zelf beloofde aan zijn discipelen de komst, de werking, de uitstorting, of hoe het maar heten mag, van de Heilige Geest. En die zei, de Heer zei over die geest, die zal u in heel de waarheid leiden. Nog een deel van de waarheid wat ze dus niet wisten. Hij zal u in heel de waarheid leiden. En hij zei, die zal mij verheerlijken. Zodat de rest van de waarheid die ze niet kenden alleen maar kan gaan over Christus. Hij zal u in heel de Johannes 14, 15 en 16. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Hij zal mij verheerlijken. En hij zei ook, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat betekent dat na de opstanding en zelfs officiële hemelvaart van Christus, via de werking van de geest en dus door nieuwtestamentische profeten, waaronder met name Paulus, dat door hen waarheid met betrekking tot Christus bekendgemaakt is. Het woord wat daarna dus bekendgemaakt is en wat we in principe in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken vinden, want die zijn van die datum, hè. Van na de opstanding van Christus. Wel, die dingen, die waarheid gaat alleen maar over Christus. En dat woordje maar moet ik nou natuurlijk weglaten. Want het lijkt net alsof ik het nou bagatelliseren. Maar het gaat slechts, het beperkt zich tot de persoon, de functie, het ambt van Christus nu. Daarom heet het, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Eigenlijk staat er gewoon, heeft tot ons gesproken, in de Zoon. Het betekent in de praktijk niet dat de Heer hardop spreekt. Het betekent dat al wat bekendgemaakt is in deze laatste dagen gaat over absoluut niets anders dan die Zoon. Dat is maar waar het om gaat. En het maakt zelfs bekend hoe het oude verbond eigenlijk ook over niks anders spreekt dan over die Zoon. En de belangrijke gedachte erachter is dat die Zoon de eersteling is van een nieuwe schepping. Dat hij dus uitermate verhoogd is, want dat is op grond van dat hij eersteling is van die nieuwe schepping. Dat hij een positie heeft in de hemel. Dat hij gesteld is boven de engelen, ver boven elke overheid en macht. Kortom, hij is... Nou ja, hij is, en daarna hele poos niks, hè. Hij is... uitermate verhoogd. Ik kan het u duidelijker en sterker zeggen. Er schieten gewoon uitdrukkingen voor tekort. Maar dat is wat uiteengezet wordt. En dan kun je zeggen, maar wat heb ik daaronder verstaan? Nou, dan krijg je dus, dat er staat, hij is gezeten in de rechterhand Gods. Dat betekent dat hij God is. Jezus, de mens, Jezus van Nazareth, die hier op aarde leefde en stierf, is in de rechterhand Gods. Rechterhand staat voor gemeenschap, hè? Rechterhand der gemeenschap. Rechterhand namelijk gemeenschap wil zeggen dat hij één is met en één en dezelfde is als God. Dat is maar om maar eens wat te noemen. En als hij God is, dan betekent dat uit hem leven voortkomt. Dat hij dus leven geeft, want dat is wat God doet. Brood en wijn dus. Daar ga je al, hè. Brood en wijn, leven, geeft hij. Kortom, hij is ook degene die gegeven is aan de gemeente als hoofd. Staat er op meerdere plaatsen. En dat betekent dat het leven wat wij hebben ontvangen afkomstig is van dat hoofd en onderhouden wordt door het hoofd. En zelfs dat onze onderlinge communicatie als gelovigen, als het goed is, zelfs gaat niet van u tot mij of van mij tot u, maar ook via het hoofd. Want zo gaat het in een lichaam enzovoorts. Bovendien, hij is die mens die gezeten is in de rechterhand Gods en heeft daarmee een voorbeeld gesteld. Hij is dus voorbeeld voor de gemeente. Of zullen we zeggen, hij is voorbeeld voor de kudde, dan is hij dus de herder. De goede herder, enzovoorts. Nou, een van de manieren om die positie van Christus te beschrijven, als eersteling van de nieuwe schepping en als hoofd van de gemeente, hoe het maar heten mag, is dus gewoon te zeggen, dat hij is hoge priester naar het voorbeeld, dan wel naar de ordening van Melchizedek. Waarmee deze uitdrukking niet een absolute betekenis krijgt, want het bestaat verder helemaal niet. Deze uitdrukking heeft een illustratieve functie. De bedoeling ervan is dat we een vergelijking trekken dus tussen Christus en Aaron. En dat we uit de oudtestamentische eredienst iets leren over Christus. Dat we daarbij in het voorbijgaan bovendien leren dat dus de oudtestamentische eredienst is afgeschaft. Ja, dat is een bijverschijnsel. Maar dat is niet waar het in de eerste plaats om gaat. Dat is een goede conclusie, dat staat ook in Hebreeën. Er wordt de conclusie ook getrokken, maar dat is niet de gedachte. De gedachte is wie Christus is. Niet was. Wij denken veel te veel, nou ja, u misschien niet, maar wij denken veel te veel aan de Christus die eenmaal, nu bijna 2000 jaar geleden, hier op aarde leefde, geboren werd, leed en stierf enzovoorts. En die van alles predikte en die niet begrepen werd, door ons dan dikwijls ook niet trouwens, maar enzovoorts. We denken aan een historische figuur. We discussiëren daar zelfs over met mensen die zeggen, ach, die heeft nooit geleefd of zo. Hè. We discussiëren erover om maar aan te tonen dat hij echt een historische figuur is, alsof dat het belangrijkste zou zijn. Dan moet ik wel zeggen, als hij geen historische figuur was, dan kun je de hele Bijbel wel weggooien, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Waar het om gaat is niet wie hij was, waar het om gaat is wie hij daardoor, door wat hij was, geworden is, nu namelijk. En als je een gelovige vraagt, wat betekent de Heer voor je? En hij zegt, de Heer dat is voor mij degene die voor mij leed en stierf om mijn zonde weg te doen. Nou, als dat het antwoord is, hebben we daarna nog een heleboel te zeggen. Want dan heb je precies niks gezegd, hè? Is degene, wie is Christus? Wie is hij voor je? Hij is degene die voor mij leed en stierf. Ja, dat is nou zo lang geleden. Dat deed hij bovendien voor de hele wereld. Dat is nog waar ook, ja. Voor mij dus ook, daar gaat het niet om. Maar, hè? Maar nu dan. Want dat is waar het Nieuwe Testament over spreekt. Ja, met name de brieven, maar de evangelie net zo goed. Wie hij nu is en wat zijn functie is. En de belangrijke waarheid is deze, dat zoals men onder het oude verbond slechts Jehovah kon dienen via de functie van, via de figuur van die hoge priester, als die er niet was, komt namelijk niet. Hij was de man die daarvoor verantwoordelijk was. Hij was degene die niet alleen tussen God en het volk stond, maar hij was ook degene die het volk en God aan elkaar verbond, als men God wilde dienen. Dat ging via de verantwoordelijkheid van, als een soort trechter denk ik altijd, hè? Ging via de verantwoordelijkheid van de hoge priester. Wel nu, die functie neemt Christus nu in voor degene die in hem geloven en dus leven onder het nieuwe verbond. En nogmaals, tot op heden is dat niet meer dan de gemeente. Dat is een tijdskwestie, maar daarover gaat de Hebreeënbrief. Met name over de gemeente en de positie van Christus nu voor de gelovigen. De gedachte is simpelweg, Dat als wij nu wij verlost zijn van de slavernij, van de dood, de zonde en de wet, oude verbonders, als wij nu de Heer willen dienen, nu wij vrij zijn, op vrijwillige basis, ons oor willen laten doorboren, zal ik maar zeggen, als we dat nu willen, dan kan dat, wij kunnen God dienen, maar alleen via Christus. Dat is het verhaal. En dan zeg ik er al, ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben, ik zeg het er altijd bij. Als wij niet bereid zijn, als wij niet de wil hebben om God te dienen, nou ja, dan hebben we Christus ook niet nodig. Dat meen ik. Dan is Christus ons nu niet nut. Daar wil ik niks meer afdoen aan wat hij in het verleden gedaan heeft. Maar voor vandaag hebben we daar dan niks aan. Want dat is nou juist waar al die Nieuwtestamentische boeken over spreken. Over de situatie na de opstanding van Christus en voorafgaand aan de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Dus in de toekomst, in de openbaring van zijn koninkrijk, zal ik maar zeggen, op aarde zou leven als gelovige. En je wil God dienen, dan kun je altijd nog telefoneren met Jeruzalem bewijzen. Ik noem maar wat dwaas, hè. Maar kun je altijd nog contact opnemen met de ambassade van Jeruzalem, vooruit dan. Maar dan loopt de lijn via Jeruzalem, bij wijze van spreken. Daar is ook niet alles mee gezegd, maar in zekere zin is dat natuurlijk zo. Dat is het centrum van dat koninkrijk van Christus op aarde. Maar waar het nu om gaat is dat zo'n centrum hier beneden niet bestaat. En dus wordt ons uiteengezet hoe we nu in die gemeenschap met God leven. Hoe we hem dienen, in krachtens wat enzovoorts. En wat er de bedoeling van is enzovoorts. Nou, dat loopt allemaal via de persoon van Christus, maar ik zeg uitdrukkelijk de persoon van deze nieuwtestamentische hoge priester. Als het ware, wil ik er wel achter zetten.
Maar dan zeg je meteen dat eigenlijk de nieuwtijd specifiek de Hebreeën tijd is.
Dat zeg ik, ja.
Ja, want als je tijd geslacht wordt, dan is die Hebreeën niet zo actueel als die nu is.
Precies, ja, ik heb het wel vaker gezegd en ik aarzel al. Ik heb het vanavond een paar keer zelfs in mijn gedachten gehad. Ik denk, nou laat ik het maar niet zeggen, anders denken ze weer dat hij iets speciaals op het oog heeft. En het is dan ook zo. Maar wat ik wel graag speciaal wil zeggen, is dat de Hebreeënbrief specifiek spreekt over onze bedeling en over geen enkele andere. En ik zeg dat met nadruk voor degene die zeggen, nou, maar dat hebben we dus 2 jaar geleden inmiddels, of hoe lang was het, hebben wij daar, 2 jaar, ja zoiets, hebben wij daar al over gesproken, want die zeggen, nou, het is punt 1 een brief aan de Hebreeën, dat zijn wij niet, punt 2, hij is niet van Paulus, en Paulus is gemeentelijke waarheid, en hier staat de naam van Paulus niet onder. Punt 3, het gaat over hen in ieder geval die op de hoogte zijn van het priesterschap van het oude verbond. Dus gaat het om Israëlieten van het oude verbond en daar hebben wij dus ook niks mee te maken enzovoorts. En zo wordt een heleboel weggeredeneerd en dan zegt men, nou, dan zal het wel een brief zijn die van toepassing is straks in de openbaring van het koninkrijk. Want dan krijg je weer eredienst op aarde en dat soort dingen, meer een tempel wellicht en zo. Dat is allemaal volstrekte, sorry dat ik dat nou zeg, ik meen het ook niet zo. Ik meen het ook niet persoonlijk, maar het is volstrekte onzin. Want als je de brief leest, dan punt 1, weet je dat de term Hebreeën er niet eens in staat. Punt 2, weet je dat de brief van Paulus is, en anders heb je nog nooit een brief van Paulus gelezen. Dat zeg ik dan heel arrogant nu, dat ben ik mij bewust, maar ik meen dat eigenlijk uit de grond van mijn hart. Je weet dat die van Paulus is, want daar kan domweg niet missen. Punt 3, dus er wordt gesproken over de positie van Christus niet sinds de opname van de gemeente, hierna straks, maar over de positie van Christus sinds zijn opname. En dat is nu zo. En verder wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij is verwachtende voor de toekomst, zijn wederkomst en de dag van het oordeel enzovoort, hebben we net over gelezen in zowel hoofdstuk 9 als in hoofdstuk 10, waarmee heel uitdrukkelijk gezegd is dat de brief dus geldt voor de periode in elk geval vanaf zijn opstanding en hemelvaart tot aan zijn wederkomst. Daarna wellicht ook, maar daar hoeven we het verder niet over te hebben nu. Het is de specifiek gemeentelijke waarheid, waarna je dus zeker weet dat dezezelfde waarheden over Christus dus ook gevonden moeten worden in elk geval. Hoe dan ook, in elk geval in de brieven van Efeze, Filippense, Colossense. Omdat dat specifiek gemeentelijke waarheid openbaart. Niet uitsluitend, maar wel specifiek gemeentelijke waarheid. En ik zeg u erbij, aangezien Romeinen, Korinthe, Galaten, Thessalonicense ook gewone gemeenten waren uit onze bedeling, mag je aannemen dat je het daar ook terugvindt. En je vindt het daar ook terug. Kortom, de waarheid van de Hebreeënbrief is niet specifiek Hebreeën. En de waarheid dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek is ook niet specifiek een waarheid uit de Hebreeënbrief. De term is specifiek uit de Hebreeënbrief. Omdat het een andere manier geeft om dezelfde waarheid te beschrijven. Maar diezelfde waarheid vind je in alle, ik meen het, vind je in alle nieuwtestamentische bijbelboeken, te beginnen bij Matteüs, tot en met Openbaring aan toe. Sommige is moeilijk zoeken, maar twee of drie dan, Judas, Filemon is een beetje lastig. Maar voor de rest vind je al deze brieven terug. En dat is waar het om, al deze brieven, al deze boeken vind je terug. Allemaal geschreven na de opstanding van Christus. En allemaal geschreven voor de wederkomst van Christus. En allemaal dus sprekend op een of andere wijze over Christus in onze dagen. En daarna krijgen wij altijd te maken met de discussie over of Christus wel onze hoge priester is of niet. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, als daar de discussie over gaat, dan kunt u beter eerst leren wat de term inhoudt. Moet je eerst maar weten wat het is, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarna hoeven wij niet meer te vragen of Christus wel onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Want het is gewoon een absurde vraag, of dat wel zo is. Dat meen ik echt. Dan kunnen we gaan proberen aan te tonen. Ik heb dat ook wel eens gedaan hoor. Dan denk ik ook dat het nut heeft, maar uiteindelijk niet. Want het is een theoretische aangelegenheid dan. Waar het om gaat is, wij dienen te beseffen wat de term inhoudt, wat de ware betekenis daarvan is. Wat het voor ons inhoudt, dat hij dat is of zou zijn enzovoorts. En zelfs dat laatste mag je nog weglaten. Je moet gewoon weten wat het voor hem inhoudt. Wie hij dus is als hoge priester van het Nieuwe Verbond. En als je dat weet, weet je dat hij dat ook voor ons is. Ja, dat is het hele verhaal. Met andere woorden, aan de ene kant ben ik best geneigd te zeggen van de uitdrukking hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ach, dat is maar een uitdrukking uit de Hebreeënbrief, daar gaat het niet om. En ik zeg zelfs, eventueel, dat is niet wat de Hebreeënbrief leert, dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. We durven rustig te zeggen, dat is niet wat de brief leert. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen dat Matteüs tot en met Openbaring, al die nieuwtestamentische bijbelboeken, die leren allemaal dat Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is geen tegenstrijdigheid. Het punt zit hem alleen in dat die waarheid niet staat of valt met het gebruik van de uitdrukking. De uitdrukking is in de Hebreeënbrief. Oké, maar wat de Hebreeënbrief leert, leer je in alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Dus die uitdrukking is dan ook niet zozeer van belang. Dat is slechts illustratie. En andersom, de waarheid van al die nieuwtestamentische bijbelboeken spreekt over de positie, de functie van Christus nu voor degene die in hem geloven. Niet opdat zij behouden zouden worden, maar opdat zij levend als eerstelingen van de nieuwe schepping, levend onder het nieuwe verbond, dat zij daaruit en daardoor God, een Heer, een schepper, nieuwe schepping trouwens, een schepper zouden dienen. Dat gaat via Christus.